Gemeente, als de apostel in Hebreeën 12 de gemeente opwekt tot volharding, wijst hij hen op een heel uitnemend voorbeeld van deze volharding, namelijk de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus, de welke voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Van dezezelfde Jezus getuigde de apostel in het tweede vers, in het derde vers van Hebreeën 12, dat hij het tegenspreken van zondaren verdragen heeft. Dat is heel treffend, gemeente, want met name in de geschiedenissen van zijn lijden en sterven, waar hij zo heel duidelijk het kruis niet alleen heeft gedragen, maar ook heeft gedragen en de schande heeft veracht, de weg die hij moest gaan om plaats te nemen aan de rechterhand van zijn vader, juist in die weg zien we zo duidelijk dat hij het lasterende tegenspreken van zondaren plaatsbekledend heeft verdragen. En bij dit verdragen van het tegenspreken willen wij vanmiddag op deze zesde Lijdenszondagmiddag nader stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Lucas 23 en daarvan vers 35b. Lucas 23 vers 35b. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de gekruisigde Christus in zijn lijden beschimpt. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats woorden van verachting. In de tweede plaats woorden van verzoeking. En in de derde plaats woorden van verlossing. Dus nogmaals, de gekruisigde Jezus in zijn lijden beschimpt. Drie gedachten. In de eerste plaats woorden van verachting. Dan willen wij erop letten hoe de oversten die daar staan aan de voet van het kruis deze woorden hebben bedoeld. In de tweede plaats woorden van verzoeking. Dan willen wij erbij stilstaan hoe deze spot een verzoeking geweest is voor de lijdende Jezus. En in de derde plaats woorden van verlossing. Want onbedoeld, gemeente, onbedoeld ligt er toch een rijk evangelie in deze spot. Anderen heeft hij verlost. En dat is zo waar. En daarom moest hij gaan de weg van smaad en hoon, de weg van gehoorzaamheid tot de dood van het kruis. Gemeente, de zo afschuwelijke daad van de kruisiging is op het moment van onze tekst nog maar kort geleden uitgevoerd. Heel sober heeft de evangelist Lucas het ons beschreven. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. Na de kruisiging begon voor de gekruisigde een ontzettende lijdensweg die zou eindigen in de dood. Na enkele uren, soms ook pas na enkele dagen, bezweek het lichaam van de gekruisigde en stierf hij. Wat maakte het lijden aan het kruis zo zwaar? Het is goed om daar vanmiddag even de vinger bij te leggen, zodat ook onze kinderen daar iets van weten. Zo'n gekruisigde werd vastgespijkerd aan handen en voeten. En de wonden van die spijkers veroorzaakten brandende ontstekingen en hevige koortsen. Zo hing iemand daar overdag in de brandende hitte van de oosterse zon en 's nachts in de vochtige kilte van de oosterse nacht. Bijna ondraaglijk lang, totdat het lichaam uitgeput was. Voor de Joden was het lijden niet alleen zo weerzinwekkend vanwege het lichamelijke, maar ook omdat zij in de kruisdood Gods vloek zagen. Staat immers in de wet van Mozes: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hoe heeft ook de Heer Jezus als de man van smarten onder dit alles geleden? Al zo lief heeft God de wereld gehad, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wat zien we daarin? Gods liefde tegenover het verlorene. Het lijden wat de Heer Jezus aan het kruis ondergaat, lijkt echter in de ogen van veel mensen nog niet zwaar genoeg te zijn. Want nauwelijks heeft de evangelist ons heel sober over de kruisiging verteld, of hij vraagt direct daarop onze aandacht voor allerlei spot en hoon. En dat terwijl Jezus in deze vreselijke smart, in dit bijna ondraaglijke lijden, denkt aan zijn vijanden en zelfs voor hen bidt: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Deze bede zou toch ieders hart moeten verbreken, niet waar? Maar toch klinkt de bespotting hem toe. In het evangelie lezen we over allerlei mensen rondom het kruis. Matthäus en Marcus schrijven over de voorbijgangers die als het ware begonnen zijn met de spot, die hun hoofd schudden en hem lasteren. Voorafgaand aan onze tekst lezen we ook nog over het volk dat erbij stond en dit alles aanzag. We lezen niet dat zij spotten, maar ze staan daar maar. Er wordt in het Griekse woord gebruikt wat eenvoudig wil zeggen: ze zijn toeschouwers. En gemeente, we voelen wel aan, dat is toch wel onbegrijpelijk. Dat zij, over wie de Heer Jezus zich ontfermd had, als schapen zonder herder, hier staan als toeschouwer, zonder dat er ook maar één blijk van medeleven en ontzetting te bespeuren valt in onze tekst. Behalve het gewone volk zijn er ook de oversten. Daarmee begint onze tekstregel. Deze oversten zijn voorname mannen onder het volk die deel uitmaakten van het Sanhedrin. Matthäus en Marcus maken ons duidelijk dat niet alleen de oversten uit het Sanhedrin er waren, maar dat ook de overpriesters en de schriftgeleerden, de andere leden van het Sanhedrin, hierbij geweest zijn. Blijkbaar zijn ze niet naar huis gegaan nadat de Heer Jezus ter dood is veroordeeld. Ze zijn meegegaan naar die gruwelijke uitvoering van de straf. De vijandschap in hun hart drijft hen naar de hoofdschedelplaats waar de zonen God zo zwaar moet lijden. Deze oversten doen mee met de spotters. We lezen immers in onze tekst dat zij met hen beschimpten, met anderen. Wie zijn die anderen geweest? Dat kunnen de voorbijgangers zijn geweest, die al spottend en lasterend hun weg van Jeruzalem of naar Jeruzalem vervolgen. Maar die andere spotters, gemeente, kunnen ook degenen zijn die daarbij staan. Het volk wat dit alles aanziet. Ze hebben misschien niet gespot met hun woorden. Maar u begrijpt allemaal dat wij in onze houding en in onze gezichtsuitdrukking ook kunnen spotten. In ieder geval, gemeente, dat is wel van belangrijk. We kunnen deze mensen niet plaatsen in het grijze midden, alsof zij onpartijdig zijn. Dat kan immers niet bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Daar is geen onpartijdigheid. Daar is geen grijs midden aanwezig. Integendeel, wie niet tegen hem is, die is voor hem. En wie niet voor hem is, die is tegen hem. Dat geldt, gemeente, ook vanmiddag onder de prediking van de gekruisigde Christus. Ook hier vanmiddag in de gemeente van Urk is geen grijs midden. Deze prediking is of een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten dood. En één van beide geldt ook voor u en voor mij. Wat horen wij eigenlijk uit de mond van deze overste? Is het dat zij met een gebroken en verslagen hart instemmen met Jesaja 53? Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Nee, gemeente, niets van dat alles. Van een gebroken en verslagen hart is geen sprake. Dat blijkt heel duidelijk uit het woordje wat Lucas hier gebruikt. Beschimpen. Dit beschimpen, zo las ik bij de voorbereiding, gaat nog verder dan bespotten. Want het woordje beschimpen zegt namelijk iets over wat er leeft in het hart van de spotter. Namelijk een diepe afkeer van datgene wat hij beschimpt. Het is veelzeggend dat hetzelfde grondwoord ook in het Oude Testament gebruikt wordt voor hoe het volk Israël omgegaan is met de profeten. Hetzelfde woord. Had de Heer Jezus niet gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hier ondergaat de hoogste profeet en leraar dezelfde beschimping, dezelfde smadelijke behandeling. Wanneer we onze tekst aandachtig lezen, valt het op dat zij Jezus niet rechtstreeks hebben aangesproken. Dat hadden de andere spotters wel gedaan. Die hadden hem aangesproken. Gij! Maar deze oversten doen dat niet. Zij spreken in de derde persoon over hem. Hoe moeten wij dat zien? Wel, Marcus voegt eraan toe dat zij deze spot uitgesproken hebben tot elkaar. Daaruit blijkt een diepe minachting voor Jezus. Naar het woord van Jesaja verbergen zij hun aangezicht voor hem. Jongens en meisjes, wie zijn aangezicht voor een ander verbergt, dat wil niet zeggen dat iemand als het ware zijn handen voor zijn ogen doet, maar dat wil heel eenvoudig zeggen dat je de ander helemaal overgeeft aan zijn lijden. En dat gebeurt hier. Ze spreken hem niet meer aan, maar ze spreken over hem. En vergis ik mijn gemeente, of horen wij in dat over hem spreken, als ze elkaar als het ware aangestoond hebben en tot elkaar spreken over hem, horen wij daar niet een duivelse triomf? Eindelijk is het dan toch gelukt. Jezus, de Nazarener, hangt aan het kruis. Eindelijk is hun wens vervuld. Ze zullen het niet nalaten dat te noemen, maar wel zo luid dat de anderen en dat de Heer Jezus het horen. Tegelijk lijkt hun beschimpen heel aanstekelijk te werk. Andere mensen gaan namelijk meedoen. We lezen in vers 37 dat dezelfde spot als het ware terugkeert van de krijgskrachten. En in vers 39 dat ook een van de kwaaddoeners met vergelijkbare spot tot de Heer Jezus spreekt. Wat horen we eigenlijk uit de mond van deze oversten? We lezen in onze tekst, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Vol verachting komen die woorden over hun lippen. Mag ons niet ontgaan, gemeente, dat deze woorden er heel duidelijk blijk van geven dat zij de Heer Jezus kennen. Zij weten wie Hij is. En ze zijn heel goed op de hoogte van zijn wonderen en tekenen. Anderen heeft Hij verlost. En dat is waar. Hij is het land doorgegaan, goeddoende. Lucas gebruikt hetzelfde woord verlossen bij allerlei genezingen. Zoals de genezing van de bezetene, de genezing van een melaatse, de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En nu komen ze eigenlijk op al die genezingen terug en zeggen, laat hem dan nu zichzelf verlossen door af te komen van het kruis. Eigenlijk, gemeente, moeten we bedenken dat in het Grieks hier een gebiedende wijs gebruikt wordt. Ze stellen het niet zomaar als een voorwaarde of als een suggestie, maar ze spreken in een gebiedende wijs. Laat hem nu afkomen van het kruis. En Marcus schrijft er zelfs bij, opdat wij het zien mogen en geloven. Nee, er is geen enkele reden om aan te nemen dat zij die woorden gemeend hebben. Integendeel. Elke keer als de Heer Jezus een wonder had gedaan, was in immers de discussie binnen de kring van het Sanhedrin ontvlamd. Allerlei tekenen en wonderen waardoor Jezus zo duidelijk had bewezen dat Hij de Christus, de beloofde Messias is, hadden zij moedwillig verworpen. Ze waren keer op keer maar vast blijven houden aan hun eigen gedachten over de komende Messias. Dat is een Messias vol heerlijkheid en niet een Messias die komt om te lijden en te sterven. Daar is geen ruimte voor. En als de Heer Jezus hangt aan het kruis, dan is er maar één ontzettende ongeloofseis. Laat hem nu zichzelf verlossen. Gemeente, zien wij hier bij deze spotters niet heel ingrijpend dat godsdienst aan de buitenkant van ons leven en Gods vrezen in ons hart niet altijd samengaan? In hun godsdienst waren de Joden zo stipt. Ze waren die morgen zelfs het rechthuis van Pilatus niet binnengegaan om toch maar het Pascha te kunnen eten. En dat terwijl de wet van Mozes nergens verbiedt om het huis van een heiden in te gaan. Maar toch, zo nauw nemen zij het. Maar als het gaat om Gods enige geboren zoon, van wie Mozes en de profeten getuigen, rechten ze hun rug en verharden hun hart. Gemeente, laten we niet vergeten dat dit nog steeds zo kan zijn. Dan denken we aan mensen ook op het kerkelijk erf die het zo goed weten, want dat wisten zij, die oversten. Ze wisten immers van al die wonderen en die tekenen. Ze hebben er zo dikwijls van gehoord, maar ze hebben zichzelf er nooit voor overgekregen. Herkent u dat in uw leven, gemeente? Laten we hier zien, heel duidelijk, dat van godsdienst aan de buitenkant de duivel heel goed gebruik kan maken. Dat zien we toch wel in onze tekst. Hij kan het gebruiken als een aanval op de Heer Jezus. De macht van de duisternis, want dat is het wat hier gebeurt. Zo zullen we in onze tweede gedachte nog wel horen. Die macht openbaart zich onder een schijn van godsdienstigheid. Gemeente, wanneer de godsvreze in ons hart ontbreekt, dan moeten wij bedenken dat uitwendige godsdienst de grootste vijand is van waarachtige bekering en van het evangelie van de gekruisigde Jezus. En daarom is vanmiddag niet de vraag die naar ons toe komt of u ernstig bent, of u oplettend bent. Nee, gemeente, we zullen verder moeten vragen. De vraag is zelfs niet of u wel eens met een bewogen hart naar de lijdenspreken hebt geluisterd. De grote vraag is, heb jij de laagste plaats ingenomen die maar denkbaar is? En wat is die laagste plaats? Dat is niet de plaats waar ons hart zo week en zo teer is. Maar dat is de plaats, gemeente, aan de voeten van Jezus, waar u die voeten nat maakt met uw tranen. En waar de hartelijke belijdenis openbreekt. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Omwille van mijn zonde moest het hart van de borg getroffen worden door zoveel spot en smaad. Zeg het eens, gemeente. Het is alweer de zesde lijdenszondag. Heb jij die plaats ingenomen? En u, jij, die daarvan weet, van die plaats, zeg het eens, hoe lang is het geleden dat u daar te vinden was? Of is het lang geleden? Alleen op die plaats, daar wordt hij alles voor uw ziel. Komen bij onze tweede gedachte. Woorden van verzoeking. Want in de woorden die daar door de overste uitgesproken zijn, ligt niet alleen een verachting, maar ook een verzoeking. Laten we dat niet vergeten. Jongens en meisjes, wanneer is de Heer Jezus nog meer verzocht geweest? Misschien denk je wel met mij mee aan de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn, waar de duivel tot 3 keer toe probeerde Jezus te verzoeken. Nu komt de duivel terug. Het is immers een heel belangrijk moment. Een cruciaal moment. Het is het moment waarop de grote verzoening zal worden aangebracht. Waar het Lam Gods de zonde der wereld zal wegnemen. En nu komt de duivel terug. En u begrijpt dat de duivel al zijn helse listigheid in de strijd werpt. Want als hij het hier verliest, verliest hij het voor eeuwig. En hij komt terug met een heel ingrijpende verzoeking. Jezus kan zichzelf toch verlossen? Als waarachtig God is hij toch daartoe in staat? Dat is de verzoeking waarmee de duivel komt. En de leden van het Sanhedrin gebruikt hij als gewillige mensen om die verzoeking door te geven. Eerder kwam de duivel met mooie beloften. Hij beloofde Jezus het koninkrijk, als hij maar zou buigen. Nu komt de duivel niet meer met belofte. Nu komt hij alleen met verzoeking. Jonge vrienden, zien we daarin de duivel niet heel duidelijk in de ogen. Hij komt nog steeds wel eens met belofte. Maar wees eens eerlijk, wat heeft hij nu eigenlijk te bieden? Wat heeft de duivel je nou te bieden? Meer dan een vermoeide ziel en een onrustig hart? Hij vraagt alles. Je geld, je tijd, je goed, je levenskracht. Maar wat heeft hij te bieden? Niets. We zien het zo duidelijk hier. Hij heeft alleen een verzoeking maar over. Waarom is dit voor de Heer Jezus een verzoeking, vraagt iemand. Wel, gemeente, dat is heel teer. De Heer Jezus had om verlossing gevraagd. In Johannes 12, vlak voor het lijden, overdenkt de Heer Jezus de weg die hij moet gaan. En dan staat er dat zijn ziel ontroerd is, zo heeft hij gezegd. En ontroerd betekent niet zoals bij ons bewogen, maar dan is hij hevig geschokt tot in het diepst van zijn ziel. En wat vraagt hij dan? Vader, verlos mij uit deze uren. En dat gebed komt nog een keer terug in Hebreeën 5. Maar we lezen dat de Heer Jezus in zijn lijden geroepen heeft om verlossing tot degene die hem uit de dood verlossen kon. En nu komt de duivel op deze verzoeking terug. De Heer Jezus heeft geroepen om verlossing. Laten wij dat niet onderschatten, gemeente. De last van het lijden is voor de Heer Jezus onuitsprekelijk zwaar geweest. Er is geen enkele reden om te denken dat het hem meegevallen is. Grote benauwdheid en helse angsten zijn hem niet bespaard gebleven. In onze tekst heeft de Heer Jezus nog geen moment van rust gehad. In die ene achterliggende nacht is hij gevangen genomen, is hij veroord en mishandeld. En de volgende morgen wordt hij geleid voor Pilatus, ook voor Herodes, zo hoorden we vanmorgen. Verschillende keren is hij al geslagen, bespot en bespuwd. Hij is gegezeld, gekroond met een doornenkroon. Eén van zijn discipelen heeft hem verlaten, ander heeft hem verloochend, één verraden. En nu hangt hij aan het kruis. Al de laster komt over hem heen. Nu hangt hij aan het kruis en voelt hij de last van de toren van God tegen de zonde. Hij draagt de vloek van Gods wet. Hij vervult de eis van Gods recht. Nog is de drinkbeker van Gods toorn niet leeg. Nog is het moment niet aangebroken waarop hij in een triomf kan roepen over de kruisheuvel: het is volbracht. Dat moment is nog niet aangebroken. En op dit moment, in de hevigheid van het lijden, komt de duivel van verschillende kanten. Eerst van de overste, dan van de krijgsknechten, dan van een van de kwaaddoeners. Verlos uzelf. Een heel verleidelijke aansporing. En reken er maar op, gemeente, dat de duivel al zijn helse listigheid in de strijd heeft geworpen. Want laten we er eens over nadenken. Wat als dit nu eens gebeurt? Wat als de Heer Jezus zichzelf eens verlost? Wat als hij zich met een bovenmenselijke kracht losmaakt van het vloekhout en zichzelf redt uit deze lijdensweg? Jongens en meisjes, wat zou er dan gebeuren? O zeker, de mensen rondom het kruis zouden in opperste verbazing met stomheid geslagen zijn. En als ze even van de schrik bekomen zijn, zullen ze hem als de Messias bejubelen. Dat zou er gebeuren als hij af was gekomen van het kruis. Maar wacht even, gemeente. Als Jezus zichzelf verlost, is hij ontrouw aan zijn roeping. Dan is hij niet de Christus der Schriften. Want dan blijft de grote taak om middelaar te zijn onuitgevoerd liggen. Dan is er geen verlossing. Dan is hij net als Adam in het paradijs, die de taak die hij ontving niet heeft uitgevoerd. Dan zou de eer van God de Vader niet verhoogd zijn. Dan is er geen verlossing. Dan is er geen verse en levende weg om toe te gaan tot de troon van Gods genade. Als de Heer Jezus van het kruis afkomt, gemeente, dan is het voor eeuwig kwijt. En waarom heeft de Heer Jezus zichzelf niet verlost? Was dat omdat hij zich niet kon verlossen? Nee, dat was de reden niet. Dat kon hij immers. Maar gemeente, hij wilde zich niet verlossen. Hij hing vast aan het kruis. Waarmee? Nee, niet met de spijkers die door zijn handen waren gedreven. Maar hij hing vast met eeuwige liefde tot zijn Vader en tot het verlorene. Daarom wilde hij van dat kruis niet afkomen. Daarom ondergaat hij deze beschimping met wonderlijk geduld. Want hij heeft zich in de hof van Gethsemane gewillig onderworpen aan de wil van zijn Vader. Mijn Vader, uw wil geschieden. En dat heeft hem alles gekost, gemeente. Het heeft hem zijn leven gekost. Wat ligt er voor u en mij in onderwijs? In de gewilligheid van deze zaligmaker. Als de Heere ons roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht, komen wij tegen in ons hart wie wij zelf zijn. En wie zijn wij, gemeente? Onwillig. Onwillig. En ook degene die de Heere in oprechtheid dienen, komen zoveel onwil tegen in het hart. Zeg het maar eens, gemeente. De Heere moet het in ons leven maar eens anders doen dan wij willen. En anders dan wij gehoopt hadden. En de onverenigdheid met de weg die de Heere gaat, is direct in ons hart te vinden. Wat is het dan beschamend als wij denken aan de gewilligheid van Jezus. Hoe gewillig was Hij om de wil van zijn Vader te doen. Het valt niet alleen op dat de Heer Jezus gewillig is. Gemeente, in dit wonderlijke geduld zien wij ook zijn verdraagzaamheid. Zo schrijft de apostel Petrus, die als hij gescholden werd niet wederschold, die als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. En ik zou hetzelfde kunnen zeggen, gemeente. Er moet ons maar eens onrecht worden aangedaan. En wat er boven komt in uw en mijn hart, dat is niet te zeggen. Misschien vraagt iemand vanmiddag, hoe kan ik ooit gewillig worden om de weg die de Heere wil te gaan? Hoe kan ik ooit langmoedig en zachtmoedig worden als mij onrecht wordt aangedaan? Wel, gemeente, heel eenvoudig, verder dan opstand en verzet kan uw en mijn hart het echt niet brengen. Maar u hoeft het ook niet verder te brengen. U hoeft ook niets mee te brengen. Want de genade, want dat is het, de genade die eens willend maakt met de weg die de Heere gaat. En de genade die geduldig maakt wanneer ons onrecht wordt aangedaan, die genade is verworven door een lijdende Jezus die hier de verzoeking heeft doorstaan. Omdat hij zich gewillig aan de wil van zijn vader heeft onderworpen, weet hij vanmiddag ook op Urk met onwillige zondaren om te gaan. Gemeente, is dat geen heerlijke evangelie? Is dat geen wonder voor iemand vanmiddag in de kerk die tot zijn smart de onwilligheid van dat verdorven bestaan moet inleven? Er is er één geweest, gemeente, die in de hof van Gethsemane die onwilligheid heeft doorgeworsteld. En hij is er doorgekomen in onderwerping aan zijn vader. En omdat hij zich onderworpen heeft, daarom is hij bij macht om het hardste hart te verbreken en te buigen. Hij weet met zondaren om te gaan, gemeente. Er wordt in onze tekst nog één verzoeking bijgevoegd. En laten we daar niet overheen lezen. Want het listige van de duivel is, gemeente, dat in één zin twee verzoekingen komen. De listige woorden waarmee onze tekst besluit zijn ook een verzoeking. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Hij is toch de Christus? Ja, dat had de Heer Jezus duidelijk bevestigd. Toen de hoge priester hem die beslissende vraag stelde: ik bezweer u bij de levende God, of gij zegt dat ge zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen had hij dat bevestigd. Nee, dat was niet de eerste keer. Heel duidelijk had hij door alle tekenen en wonderen zichzelf aangewezen en zichzelf aangeprezen als de beloofde Messias. Het zat niet erop vast dat de Joden het niet wisten, maar het zat daarop vast, gemeente, dat ze willens en wetens elk blijk van zijn Messiaschap openlijk betwijfeld hebben. Nu komt de duivel hierop terug. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Wat bedoelen ze met deze uitdrukking? Wel, dit gaat terug op Jesaja 42. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Wat de Joden niet wisten is dat God de Vader dit had bevestigd op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon. En daar staat in de grondtaal eigenlijk: deze is mijn uitverkoren zoon. En nu zet de duivel daar heel listig een vraagteken achter. Als hij dan de Christus is. Als hij dan de uitverkorene Gods is. Dan kan hij zichzelf toch wel verlossen. Of, en dat is het helse gif in deze verzoeking, of heeft God zijn gezalfde verworpen? Dat is de verzoeking waarmee de duivel komt. Hij houdt de mogelijkheid open dat God deze Christus verwerpt. Gemeente, wij plaatsen niet op één lijn wat Jezus doormaakt en wat Gods kinderen doormaken. Maar er is hier wel een overeenkomst. Calvijn schrijft dat het de gewone list van de duivel is om in een tijd van beproeving te verwijten dat ons vertrouwen op God te vergeefs is. Met deze aanvechting is de duivel veel meer gekomen. Denkt u maar aan de psalmdichters. Wat hebben ze geworsteld met die spotters van binnen en van buiten, die zeiden: waar is uw God? Op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Mogelijk herkent u de stem van zulke spotters. Van buiten. Of ook van binnen. Gemeente, dan zien we in onze tekst dat dit geen vreemde weg is. Het is de weg die de Heer Jezus zelf gegaan is. Ook Hij werd met deze aanvechting bestreden. En laat het u dan tot troost zijn dat u verwaardigd wordt de voetstappen van Jezus in deze weg te drukken. Zeker, Jezus weet dat Hij de uitverkorene Gods is. Hij is immers al van eeuwigheid verkoren om middelaar te zijn. Maar wat de Joden hier niet willen begrijpen, is dat de uitverkoren knecht van Jesaja 42 ook de leidende knecht is van Jesaja 53. Omdat de Vader alle ongerechtigheid op hem doet aanlopen. En dat weet de Heer Jezus. En wilt u weten wat deze beproeving voor de Heer Jezus heeft betekend? Wel, dan denken wij aan die klagende roep tijdens de drieurige duisternis. De roep vanuit de verlatenheid omhoog. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De verzoeking is hevig en zwaar, maar hij heeft zich erdoor geworsteld. Want wat de duivel niet kon verhinderen, is dat Jezus vanaf het begin van zijn komen in deze wereld tot het eind aan toe zijn oog gericht had op zijn Vader. En mag ik het zo zeggen, gemeente? In die ogen die blijvend gericht waren op zijn Vader, ligt de overwinning op de duivel. In die volhardende blik op zijn Vader heeft hij zijn voet gezet op de nek van de duivel en de kop van de slang vermorzeld. En daarom, gemeente, als er hier vanmiddag misschien wel iemand in de banden van zo'n verzoeking zit, en waar de spotters in het hart zeggen, waar is God op wie u bouwde? Allemaal tevergeefs. En de bange vrees u voor eeuwig vergist te hebben, het donker maakt tot in het diepst van uw ziel. Weet dan, gemeente, dat er één geweest is, die in dezelfde verzoeking niet is bezweken, maar zich erdoor geworsteld heeft. En omdat hij zich erdoor geworsteld heeft, zal op zijn machtswoord de greep van de duivel verslappen. Ook al bent u dan de zwakste in de genade en de kleinste in het koninkrijk Gods. Ook al dreigt u duizendmaal om te komen. Want leidende knecht is de leeuw uit de stam van Juda die heeft overwonnen. We zullen, voor we bij onze derde gedachte komen, daar eerst van zingen. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En wat daar verder volgt in het 9e vers van Psalm 89.
Yeah.
Gemeente, wij horen van de gekruisigde Jezus in zijn lijden beschimpt. Het was onze eerste gedachte, woorden van verachting. Het was onze tweede gedachte, woorden van verzoeking. En tenslotte onze derde gedachte, woorden van verlossing. Want in de woorden die de oversten vol beschimping uitspreken, klinkt de verkondiging van het evangelie. Nee, zo hebben de Joden het niet bedoeld. Maar er zijn in de lijdensgeschiedenis opvallend genoeg wel meer van die onbedoelde waarheden uitgesproken. Wat dacht u van Caiaphas? Die zei dat het nut is dat er één mens sterve, meer dan dat het gehele volk verloren zou gaan. De Heer heeft zijn tong bestuurd, zo zegt de kanttekening, om onwetend een profeet te zijn. Wat dacht u van Pilatus, die het opschrift boven het kruis niet wilde veranderen, zodat iedereen kon lezen, deze is Jezus, de koning der Joden. Zo ook in onze tekst, onbedoeld klinkt er iets wat zo waar is. Anderen heeft hij verlost. Lucas gebruikt het woord om woord verlossen, zo hoorden wij meer dan eens als het gaat om een genezing of een wonder. En dat bedoelen de oversten hier. Maar het onbedoelde in hun woorden, gemeente, ligt hierin dat hetzelfde grondwoord ook vertaald wordt met zalig maken. En als wij die diepte zien in dit woord, dan is het zo waar. Anderen heeft hij gezaligd. Zo hebben ze het niet bedoeld. Maar zo moesten ze het wel uitspreken, gemeente. Zo heeft de Heilige Geest het wel laten optekenen in onze tekst. Anderen heeft hij verlost. Hij verloste Levi uit het tolhuis. Hij verloste die zondares die zijn voeten zalfde in het huis van Simon de Farizeeër. Hij verloste de bezetene, niet alleen van zijn bezetenheid, maar ook van de heerschappij des duivels van zijn ziel. Nog veel meer voorbeelden zijn hier te noemen. Anderen heeft hij verlost. Maar gemeente, kan dit nu ook van u, van jou gezegd worden? Kan onze naam hierbij ingesloten worden? Kunt u vanmiddag met recht en reden zeggen, hij heeft ook mij verlost van het verderf en gekroond met goedertierenheid en barmhartigheid? We hoorden het al, onder de verkondiging van het evangelie is er geen partijdigheid. Geen onpartijdigheid. Want in de verkondiging worden zondaren geroepen tot hem, de verlosser en zaligmaker van zondaren. En laten wij bedenken dat deze roep uitgaat van Jezus zelf. Hij roept. Hij wil de kracht van zijn verlossing bewijzen aan zondaar. En omdat hij roept, omdat hij verlost, hoeft u uw vrijmoedigheid om tot hem te komen niet te vinden in iets van uzelf. Maar de vrijmoedigheid om u te wenden tot de troon van zijn genade ligt helemaal alleen daarin, in het feit dat hij welmenend roept. Zijn bereidheid om te verlossen, gemeente, is onbegrijpelijk groot. Hoort u dat vanmiddag? U, deze gemeente, die wel godsdienstig bent en die wel anderen weet aan te wijzen die door hem verlost zijn, maar nog altijd deze nodiging hebt verworpen. U bent misschien wel ernstig en godsdienstig, Maar zeg het eens heel eerlijk, gemeente. Is ook het bedekte ongeloof niet een beschimpen van deze Jezus? Hoort u dat vanmiddag, u? Of jij, die de Heer het liefst wil dienen met een gedeeld hart, een deel voor de Heer en een deel voor de wereld? U bent machteloos, maar u wordt als een machteloze zondaar geroepen. U bent onwillig, maar u wordt als een onwillige zondaar geroepen. U bent vloekwaardig, maar u wordt als een vloekwaardige zondaar geroepen. De bekende Schotse prediker Jacobus Durham schrijft in een van zijn preken over Jesaja 53. Wanneer wij u tot het geloof roepen, roepen wij u om de hand des geloofs dadelijk uit te steken. Om deze Christus aan te nemen en op uzelf toe te passen. Daartoe worden wij geroepen. Wend u in uw zonde en ellende tot hem, de gekruisigde Jezus. En word behouden. Heb jij. Hoe aangevochten, hoe bestreden misschien ook de hand des geloofs. Op dit volkomen offer gelegd. Het recht om te komen ligt in de roepstem van het evangelie. De kracht om te komen werkt de Heilige Geest. Die door dat hartvernieuwende werk u overtuigt van de waarheid van het woord. Zodat u de eis van Gods recht voor waar leert houden. De vloek van Gods wet over uw leven voor waar leert houden. Maar ook de belofte van het evangelie voor waar leert houden. De duivel zal u op allerlei manieren hierbij vandaan zoeken te houden. Maar omdat de Heer Jezus aan het kruis, we in die verzoeking van de duivel, hem heeft weerstaan, heeft hij zijn kop vermorzeld. En daarom zal de duivel het niet kunnen verhinderen dat er een arme zondaar komt om met een lege zondaarshand deze verlossing te ontvangen en aan te nemen op grond van het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En door dat gedurige komen, want gemeente, dat komen is een voortgaand komen, gedurig. Telkens weer verdiept de Heilige Geest het gelovig vertrouwen, niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, aan u, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Anderen heeft hij verlost. Mag het vanmiddag herhalen, gemeente. Maar wat een rijkdom. Hoeveel anderen heeft hij al niet verlost? Niet alleen uit de Joden, niet alleen uit de Romeinen, maar ook uit de heidenen van de uitersten der aarde. Daar is een wonderlijke verscheidenheid tussen degenen, sommigen geroepen van hun jonge jaren, anderen in de kracht van hun leven. Bij weer anderen was het zo stil als de regen. Bij anderen een plotselinge arrestatie. Maar die ene overeenkomst, ze zijn verlost van het grootste kwaad en gebracht tot het hoogste goed. Ze hebben in zichzelf niets dan schuld en onwaardigheid. Maar gemeente, hij vraagt niet naar uw bezit. Hij vraagt naar uw schuld. En het enige wat hij van u aanneemt, dat is uw schuld. En uw vloek, daarom wilde hij aan het kruis van Golgotha blijven hangen. Uit liefde tot het geschonden recht van zijn vader. En uit liefde tot die kerk die verloren lag in de dood. Hij heeft zichzelf niet verlost, maar hij heeft het lijden volbracht. Zodat hij op de paasmorgen kon opstaan uit het graf. en de dood verslonden heeft tot eeuwige overwinning. Zolang hij nog niet is weergekomen om te oordelen, zullen er nog zondaren verlost worden. Daartoe gaat de prediking uit. Daartoe klinkt het woord des kruises, ook onder ons. O gemeente, ontzettend zal het zijn, wanneer wij op de jongste dag wel moeten zeggen, anderen heeft hij verlost. Maar er voor eeuwig buiten te staan, niet gewild. Zalig zullen wij zijn, gemeente, wanneer door het waarzaligmakend geloof deze verlossing ons deel is geworden. Anderen heeft hij verlost, maar o wonder van eeuwig ontfermen, niet alleen anderen, maar ook mij. Dat verdiept in het leven van Gods kind de lofzang met Psalm 116. Hier in beginsel, straks eenmaal volkomen, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Amen.